De laatste 20 minuten de vorige keer hebben wij in bijzonder stilgestaan bij de Heer Jezus in zijn menselijke hoedanigheid en omstandigheden. Wij waren ongeveer bij vers 9. Mijn vijanden smaden mij al de dag. Wat wij ervan weten, expliciet uit de Bijbel, is dat hij optrad te midden van de Joden, zowel in Galilea als Judea, en die worden kennelijk bestempeld als zijn vijanden. En zo lezen wij het ook dikwijls, hè. Ze nodigden hem uit om te komen eten, in de maaltijd enzovoort, en daarna probeerden ze hem te verleiden tot uitspraken die hij niet zou mogen doen, en op grond waarvan hij veroordeeld zou kunnen worden. Of men stelde hem strikvragen van wat voor aard dan ook, van bijbelse, theologische aard, maar ook van politieke aard enzovoorts. Kortom, het waren zijn vijanden. En dat is wat beschreven wordt. En aan de andere kant, vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Wij hebben daar, denk ik, geen idee van. Ook wil wel zeggen, ik heb daar geen idee van. Maar ik denk wij in het algemeen niet. Ik bedoel, onze zonden die de Heer droeg, dat was niet een pakketje wat hij bij zich had, wat hij altijd meezeulde. Waar is het ook weer? Oh ja. En dan maar weer verder. Het is waaronder hij persoonlijk gebukt ging. Het was de schuld die hij droeg. Wij zeggen die dingen vaak heel makkelijk, hè. Hij heeft onze schuld weggedaan. Ja, daaronder ging hij gebukt zijn leven lang. En dat is wat beschreven wordt. Met name dan in de psalmen. Soms denk ik, daar hebben we veel van die psalmen voor. Al was het alleen al dit. Namelijk dat het onze beschrijving geeft van de beleving van de Heer Jezus zelf. Niet maar het leven, dat vinden we, althans voor zover nodig, maar dat vinden we in het Nieuwe Testament. Maar zijn beleving, dat is wat we eigenlijk alleen maar uit de psalmen leren. En daarom is het eigenlijk wel treurig dat men zo weinig herkent dat, en dus erkent dat deze psalmen in de eerste plaats woorden weergeven van de Heer Jezus zelf, die dan wel op profetische wijze werden geschreven door bijvoorbeeld David en welke psalmschrijvers er maar zijn. Maar het zijn woorden van de Heer Jezus en daar gaat het maar om. Hè? Ja. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Lange geleden hebben we gelezen Psalm 51. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Nou ja, over die dingen gaat het dus. En wat deze psalm betreft, de psalm gaat uiteindelijk over hoe die Messiaanse tijd zou aanbreken, hoe verlossing tot stand zou komen, hoe dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk van de zoon des mensen, dan wel van David, op aarde zou aanbreken, hoe Israël en met vervolgens alle volkeren verlost zouden worden en gebracht zouden worden in het koninkrijk. Maar het neemt niet weg dat de weg daarnaartoe geblokkeerd was door de zondeschuld van de mens in het algemeen. De mensheid. Niet alleen van Israël, maar van heel de mensheid. Daarin moest eerst voorzien worden. Voordat God zijn zegeningen geeft, moet eerst afgerekend zijn met het oude. En daarom was er een wegbereider nodig die de weg voor de Messias zou bereiden. En niet meteen roepen, dat was Johannes de Doper, want ik bedoelde, dat was de Heer Jezus. In zijn eerste komst, die stem des roependen in de woestijn. Dat daar het verhaal van Johannes de Doper aan vast zit. Ja, dat u weet dat ik dat ook wel weet. Ik bedoel, daar hoef ik even niet over te hebben. Waar het om gaat is dat dit de werkelijke, de hoogste betekenis, niet de enige, maar de hoogste betekenis is van die profetie uit Jesaja 40. Hè. Die weg moest bereid worden. Daar spreekt dan later het Nieuwe Testament ook over. Als gezegd wordt dat wij tot God zouden gaan, tot God zouden naderen, met vrijmoedigheid zouden ingaan op een verse en levende weg, welke hij ingewijd heeft. Of we leren gewoon En want dan moesten wij vroeger uit het hoofd leren. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die weg moest gebaand worden. Afgezien daarvan, de gelovigen in Handelingen heten die lui van de weg. En later wordt aan sommige mensen de weg Gods nog eens bescheidenlijker uitgelegd. Herinnert u zich dat? Dat is een belangrijke term in de Bijbel. Die weg moest bereid worden. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn eerste komst. Toen hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses als de losser en daarmee de juridische vertegenwoordiger van heel de mensheid, waarbij de toorn Gods over de mensheid uiteindelijk losbrandde op hem persoonlijk. Nou, daar gaat het om. Dus vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij nedergeworpen. Dat weder, ja, dat weet ik niet waar men dat vandaan gehaald heeft. Waarschijnlijk heeft men dat toegeschreven aan de psalmist, wie dat maar was. Maar dat weder staat er echt niet. Gij hebt mij verheven en nedergeworpen. Beide aspecten. Je komt beide aspecten dan ook inderdaad tegen in het Nieuwe Testament. Met name natuurlijk weer in Filippenzen 2, waar we al dikwijls geweest zijn. Dus ik aarzel nu om daar naartoe te gaan. Maar daar staan die woorden over dat hij de gelijkenis Gods was en zich ontledigd heeft. Dat in de gestalte Gods was, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Dat hij in de gedaante bevonden werd als mens en ook daarin uitermate vernederd, zich uitermate vernederd heeft. En daarna weer, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En over die dingen gaat het, hè. En dat was dan allemaal om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, dat hij dat kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat was Hebreeën hoofdstuk 12, de eerste verse. Maar het is wat hier aangehaald wordt. Verheven, niettemin nedergeworpen. Hoe dat precies zit, ik heb meerdere keren hier geprobeerd om daar een beeld van te schetsen. En ja, dat blijft dus altijd moeilijk. Ik heb u vorige keer niet dat verhaal verteld wat de Joden vertellen over de geboorte van de mens. Heb ik u dat verteld vorige keer? Nee, geloof het niet. Hè? Ik heb al heel wat dingen aangehad. Toen heb ik me spijt betuigd dat ik helaas niet verder kon met de psalm. Omdat het nou eenmaal tijd was, want het was een mooie inleiding. Die moet ik nou weer opnieuw naar boven halen. Dat maakt het wat lastig. De Joden vertellen een verhaal over de geboorte van de mens. Dat gaat ongeveer zo. Hier op aarde wordt een mens geboren, lichamelijk zal ik maar zeggen. En dan wordt er vanuit de hemel of zo, wordt daar een ziel in geplaatst. Begrijp me goed, dat is niet zo. Maar de Joden vertellen dat het zo gaat. Het Calvinistische verhaal zal ik u besparen. Want er zijn nog meer van die verhalen over, ja, men denkt namelijk dat de mens een schepping Gods is en een beelddrager Gods en daarom van Gods wegen geboren wordt. En al die geboortekaartjes en geboorteadvertenties wekken ook dikwijls die indruk. We hebben van de Heer ontvangen. Nee, en ik denk dat ik begrijp, ik hoop tenminste dat ik begrijp wat ermee bedoeld wordt. Ik heb niet de minste bezwaar tegen. Maar als je nou voor niks weet en je leest zoiets, dan denk je, zou God dat per post bezorgd hebben? Of heeft hij dan toch een ooievaar langs gestuurd? Of zo. Hetzelfde geldt ook voor de bekende rouwadvertenties trouwens. De Heer heeft van ons weggenomen. Hè? Ja, op zijn tijd. Het zijn van die lastige dingen. Dat vreet in, maar er is niet een Bijbelse grond voor. Ik zal u vertellen hoe het in de Bijbel is. In de Bijbel is de mens een ziel en de ziel is een mens. En de ziel, de mens namelijk, plant zich voort. Dus wat we hebben en zijn, hebben wij van onze ouders meegekregen. Er staat trouwens in Genesis, waarom ze dat niet goed vertaald hebben, weet ik niet. Er staat God blies in de mens, de neshama, vertaald met geest of adem, des levens. Maar dat staat er niet, er staat der levens. En speciaal voor broeder Venema, des levens is de geest van het leven. Maar der levens wil zeggen geest van meerdere levens. Dan is het ineens meervoud. En in de Statenvertaling is het enkelvoud geworden. Met daarachter de gedachte dat doet goed, God doet dat elke keer als een mens geboren wordt. Maar dat is niet zo. De geest van al die levens werd in één keer ingeblazen en plant zich voort via, nou ja, via Adam naar heel zijn geslacht, om zo te zeggen. Maar er is een heleboel misverstand over, ook over de begrip ziel en zo. Daar ga ik het allemaal nou niet over hebben. Maar het Joodse verhaal is dit. Als een mens geboren wordt op aarde, dan wordt daar het lichaam geboren en dan wordt daar een ziel ingeplaatst. En die ziel die wordt dan door God daarin geplaatst. Ik snap niet hoe ze erbij komen, maar sorry. Maar die ziel wordt daar dan ingeplaatst en die ziel die komt uit het magazijn, wilde ik zeggen. Maar ik moet dat netter vertellen, maar dat lukt me nooit zo goed. Ik stel me dat zo voor, hè, dat daar dan een magazijn is met... hè? Ja. Maar goed. Uit de voorraad of zo. En hoe ze daar dan gemaakt worden. Misschien is er wel een fabriekje, weet je veel. Maar goed. Het is een serieus verhaal. Dan wordt er zo'n ziel opgehaald. En die wordt dan weggebracht om daar bij de geboorte in dat lichaam geplaatst te worden. En die ziel wordt weggebracht door een engel. Ik heb het echt niet verzonnen, mensen. Dat is een serieuze verhaal. Het is serieus bedoeld. Dan wordt die ziel weggebracht door een engel. En onderweg, want het schijnt nog een flinke afstand te zijn. Dat stelt er niet bij, maar onderweg dan leest die engel, die leest aan die ziel die geboren gaat worden, de hele Torah voor. Want het gaat uiteraard om Joodse zielen, dat begrijpt u. Dus er wordt onderweg de hele Torah voorgelezen. En zodat die ziel er ook een beetje vrede mee heeft dat hij hier op aarde geboren gaat worden. Maar op het moment van de geboorte krijgt die ziel de knip op de neus. Dat heet echt zo. De knip op de neus, dat is de term die gebruikt werd. Hij krijgt de knip op de neus. En de knip op de neus wil zeggen dat het is allemaal weg. Dat is het allemaal. Dan weet die ziel dus helemaal niks meer. En dan wordt hij geboren in zo'n lichaam hier op aarde. En wat die mens, die ziel dus, wat die mens dan moet gaan doen in de rest van zijn leven, is hier een beetje op aarde ronddwalen en zeggen, er was toch iets. En hij gaat op zoek naar wat hij vergeten is, althans wat hij kwijt is geraakt. En dat laatste, dat is ongetwijfeld waar, maar dat is ook Griekse, zeer klassieke filosofie. Die komt zelfs uit de ideeënleer van Plato. Die zegt, de mens gaat op zoek naar de inhoud van die abstracte begrippen die iedereen kent, maar waarvan niemand kan zeggen wat het eigenlijk is. Zoals daar zijn rechtvaardigheid, liefde, schoonheid. Er zijn er heel wat geweest in de loop der tijd die schoonheid hebben willen uitmeten en in formules vangen. Want ja, wat zijn de normen die je aanlegt? Weet u wel, en daar gaat de mens naar op zoek. En dat is ook inderdaad zo, dat doet de mens ook. En het Joodse verhaal is, die vertellen het wat laconiek. Ook wel met een lichte knipoog, maar het is wel het officiële verhaal. Dat komt omdat die mens, voordat hij geboren werd, heeft hij de hele Torah gehoord. Maar die is hij daarna kwijtgeraakt, dan gaat hij op zoek. Hoe was dat ook alweer? Nou ja, en vandaar dat de Jood de rest van zijn leven Torah moet leren. De zin van het verhaal ontging mij toen ik het voor het eerst hoorde. Maar dat gold voor heel veel Joodse verhalen. Waar ik kan u zeggen, op het moment dat je begrijpt dat die verhalen niet over een mens gaan, nog over een Jood, maar over de mens, over Christus namelijk, dan vraag je ineens af, hoe weten die Joden dat allemaal? En hoe blind kun je zijn? Want dit verhaal, ik vertel het weer niet voor niks, dit verhaal komt echt aardig overeen met de geboorte van de Heer Jezus zelf. Die geacht werd van boven te komen, dit in tegenstelling tot Johannes de Doper, want die was van beneden. Lees dat maar na, in Johannes 3, wordt een heel gedeelte aan gewijd. Hoezo was de Heer van boven? Nou ja, hij was in de gestalte des Gods en heeft het geen roof geacht om dat te moeten afleggen. Het staat er in Filippenzen wat ongelukkig, maar ik zeg het graag met eigen woorden even. Hij heeft het geen roof geacht om dat af te leggen en inderdaad de mensen gelijk te worden. Dat is dus een bewuste handeling geweest. En hij wist ook waarom het was en wat hij moest doen hier. En toen werd hij geboren. En toen begon het verhaal overnieuw. Dus tegen kerst, dus kan je dat eens een keer vertellen. Op kerst zelf wordt het nooit op prijs gesteld, heb ik altijd gemerkt. Dus dan vertel ik het nu, maar dat komt goed uit, hè. Dan wordt hij hier op aarde geboren, ligt daar het kind in de kribbe. En die kan niet de Tora opzeggen. Die weet van niks. Die doet gewoon wat al die baby's doen. En daar heb ik het liever verder niet over. Toch? En daarna moet zo'n kind leren wat wij allemaal moeten leren. Ik ben. Ik ben. Oh, dat is de familie. Enzovoorts. Ze moeten onderwezen worden en gevuld worden met het een en ander. En dan denk ik, ja, als ik daarop inga, dan kom ik vanzelf bij de vraag zo, hoe heet jij? En hoeveel jaar ben je nu? En wat wil je worden? Dit is het gevaarlijkste. In zijn geval. Want ja, dat was bepaald. Hij was voor een speciaal doel gekomen. En dat heeft hij dus gewoon hier op aarde moeten leren. Je leest die woorden ook. Ik geloof eerlijk gezegd dat ze er indirect staan. Over dat het kind nam toe in wijsheid en kennis en dat soort dingen. Nou meen ik, ik weet niet uit mijn hoofd zeker, maar je kunt dat zelf nagaan. Nou meen ik dat zoiets gezegd wordt over Johannes de Doper. En ik dacht niet over de Heer Jezus, maar dat weet ik niet zeker. Maar dan nog blijft het hetzelfde, omdat Johannes de Doper nou eenmaal fungeert als type van de Heer Jezus. En dat weten we zeker, want over 10 dagen is het weer kerst. En dan wordt de lofzang van Zacharias gelezen en dat soort dingen meer. Dat gaat over Johannes de Doper, officieel. Maar daar trekken we ons niks van aan, want we weten allemaal dat het over de Heer Jezus gaat. Lees het maar na. En het kind nam toe. Groeide. Moest leren wie het was. En wat voor loopbaan hem was voorgesteld. En dan nog was het de bedoeling dat hij inderdaad die loopbaan zou lopen. Toen moest hij opnieuw de keus maken. Ik bedoel, die keus is dan wellicht voor zijn geboorte gemaakt. Maar hier op aarde was de knip op de neus, alles weg. Is dat wel over de Heer Jezus?
Ja.
Lucas?
Lucas
2, na die toestand dat ze hem kwijt waren, ja, daar staat het. Ja. Hoe dan ook, in die positie verkeerde hij. Hij moet dus van jongs af aan heel wat te verwerken hebben gehad. Want waar een mens zo zijn toekomstverwachtingen heeft en zijn perspectief ergens aanbouwt, een bepaalde richting op wil, iets wil worden enzovoorts, stond voor hem van tevoren vast wat zijn loopbaan zou zijn. En uitlopend in de dood en dat te midden van in het algemeen een vijandige wereld. En dat is wat beschreven wordt. Maar hoe hij dat beleefd heeft verder, ja, dat weet ik niet. Dat hij dat beleefd heeft, dat is duidelijk genoeg. En Hebreeën 5 durf ik niet eens meer aan te halen, want dat hebben we om de maand gedaan, geloof ik, lange tijd. Dat hij gebeden geofferd heeft met sterke roeping en tranen en gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat staat dan gewoon letterlijk over hem. Dat kan niet missen, dat staat er. En als je dat gelezen hebt, hoef je met die psalmen dan ook niet al te veel moeilijkheden meer te hebben. Hè? De Heer Jezus in een dienende, in een leidende functie, in een vijandige wereld en tot op zekere hoogte, tot op zekere hoogte God zijn vijand. Maar dat is niet zo, tot op zekere hoogte andersom. Omdat hij de vijandige, de tegen God vijandige mensheid vertegenwoordigde. En daarvan ook de consequenties heeft gedragen aan het kruis. Dat is wat er gebeurd is. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja, we hebben al zo vaak erbij stilgestaan. Maar dit is ook deze psalm. Alleen hier wordt verteld waarheen het dan leidt. Hè? Dan zijn we bij vers 12 inmiddels van psalm 102. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Kunt u zich voorstellen, een afgaande schaduw. De schaduw wordt steeds langer, maar ook steeds zwakker en op een gegeven moment is die weg. Ja. En ik verdor als gras, maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis blijft of is van geslacht tot geslacht. Waarbij ik er dan toch maar weer even op wijs dat de naam Heere gebruikt wordt voor, nou ja, voor het beeld dat wij van God hebben. En voor zover wij dat hebben. Overal waar God zich manifesteert, het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk, heeft hij een naam. Hoe heet die God? Hij heet Jehovah. En in de handboeken staat gewoon, dus heet God de Vader heet Jehovah, God de Zoon heet Jehovah, God de Geest heet ook Jehovah. Het heet de Geest des Heren immers, Geest van Jehovah, enzovoort. En op zich is dat correct. Ik heb het niet zo erg op die systematisering, maar niettemin, het is wel correct. Overal waar je het benoemen moet, wordt gebruik gemaakt van deze naam. Gij Heren. Dus ook als de Heer Jezus hier op aarde, toen heette hij trouwens niet Heren, maar Jezus. Toen dus Jezus bad in zijn dagen en hij, stel dat hij een naam gebruikt heeft, dan heeft hij de naam Heren gebruikt. Dat kan niet anders. Maar we lezen het niet. Er zijn twee redenen voor. De een is, het woord komt namelijk niet voor in het Nieuwe Testament. Want het woord is Hebreeuws en het Nieuwe Testament is Grieks. Dus je hebt het niet. En in de tweede plaats, we lezen dat hij hem aanspreekt als vader. Gij, Heren, dat is dus de Godheid. Gij blijft in eeuwigheid. De onveranderlijke namelijk. En uw gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. In de zin van het ene geslacht komt en het andere gaat enzovoorts. En de aarde blijft staan, zei de prediker. En de psalmist hier zegt, maar God blijft dezelfde. Altijd. De eeuwen door. En later wordt het herhaald in vers 28. We hebben het trouwens er straks gezongen. Hij is dezelfde nu. Maar hier staat ook in vers 28. Maar gij zijt dezelfde. Eigenlijk staat er gewoon, gij zijt uzelf. In de zin van, gij verandert niet. En dat je dan vertaalt met dezelfde. Ja, oké. Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Maar qua inhoud ruimt hij dus op vers 13. Gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Maar hij ruimt ook op Hebreeën 13, waar staat Christus. Is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Maar dat is nieuwtestamentische tijd, hè? Na de opstanding. En dat is het volgende woord. Opstaan. Vers 14 namelijk. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion. Opstaan in hier in de zin van actief worden. Dat is de meest logische lezing. Hoewel, je kan hem ook lezen als gij zult opstaan uit de dood. Want toen Jezus van Nazareth opstond uit de dood, van Gods wegen werd opgewekt, ontving hij de naam boven alle naam. Dus vanaf dat moment heette hij en was hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen, de mens naar Gods beeld en gelijkenis. En zo iemand draagt de naam Jehovah. Zeker als de eerstgeborene uit de doden, zeker als de eersteling dergene die ontslapen zijn. Jehovah. En ik geloof ik vorige keer al gezegd heb, pas in Handelingen heet Jezus de Heere. Nou ja, in het Grieks kurios. En of dan bedoeld is Jehovah of Adonai, het Hebreeuws, ja, dat weten we dan niet. Daar kun je dus altijd onderuit. Tenzij dan dat er sprake is van een citaat uit het Oude Testament. En dan krijg je dat of er in het Oude Testament nou staat Heere of Adonai, dan in beide gevallen wordt het naar het Grieks overgezet met kurios. Heer. Maar goed, legio, nou, dat is niet het goede woord. Vele schriftplaatsen vinden wij in het Nieuwe Testament waar inderdaad de naam Jehovah in de vertaling vervangen wordt door het Griekse kurios. Ja. En zeker zou dat ook zo moeten zijn in Handelingen 2. De beroemde toespraak van Petrus. Als Petrus zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft, aangesteld heeft, tot Here en tot Christus. En dan krijg je vanzelf de term de Here Jezus Christus. Hè? En dat is wel degelijk de naam Jehovah. De naam boven alle naam, zoals het elders gezegd wordt. Met name dan weer in Filippenzen 2. Maar andere schriftplaatsen uiteraard ook. Gij, Heere, vers 13, blijft in der eeuwigheid. Gij zult opstaan. Gij zult die ontfermen over Sion. Bekijk het nou eens een keer van de andere kant. De Heere in het Oude Testament heeft zichzelf geafficheerd als de verlosser van Israël. Ik ben Jehovah. Buiten mij is er is er maar één. Er staan ook geen drie tronen in de hemel. Ik ben Jehovah. Ik ben de verlosser. Ik ben de heiland. En ik zal Israël verlossen. En hij deed het niet. Nee, hij begon daar pas aan nadat eerst die schuld was weggedaan. Dat wacht op de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna werd de Heer actief. Ik heb het nog steeds over diezelfde Heer. Dit was uit Jesaja, ik zal je zo even laten zien. Ik heb het over diezelfde Heer uit het Oude Testament. Die zei, ik ben dit, ik ben dat, ik zal u verlossen. Ik zal naar mijn schapen omzien. Ik zal een herder, en uw herder is de Heere God, dat weet iedereen. Die Heere hebben wij het over. Maar verlossing kwam er niet. En voor zover de verlossing inmiddels gekomen is, kwam het vanaf de opstanding van Christus. Want toen stond de Heere op, let op de volle betekenis van de term. Het betekent niet maar hij werd actief, hoewel dat de normale lezing is, de oppervlakkige lezing van wat hier staat. Er is ook niks mee mis. Gij, Heere, gij zult opstaan en gij zult u ontfermen over Sion. Maar de woordkeus, gij zult opstaan, is natuurlijk toch met zorg gekozen. Want toen Jehovah opstond en actief werd om verlossing te brengen enzovoort, gebeurde dat via het lichaam van Jezus van Nazareth. Dat was weliswaar dood op dat moment, maar er kwam ogenblikkelijk tot leven. Heb je die? En sindsdien is Jezus van Nazareth Jehovah. En sindsdien is dus nieuwtestamentische tijd aangebroken en is Jezus de verlosser. Maar het is Jehovah. De Heere, Jehovah, Jezus, Christus. Nou ja, meer valt daar niet aan uit te leggen. En ik heb het vaker geprobeerd. De eenvoudige waarheid blijft gewoon dat waar God zich op een of andere wijze manifesteert, verschijnt daar letterlijk of figuurlijk de gedaante van Jehovah. Ook als het niet letterlijk verschijnt, maar ons bij een beeld vormen. Want zo gaat dat toch. Hè? Wij vormen ons er toch een idee van. Dat idee van God dat wij hebben uit de Bijbel. Ja, ook dat idee heet Jehovah. En als iemand vraagt hoe heet die God, dan zeg je Jehovah. Nou ja, goed. God is actief geworden, heeft verlossing tot stand gebracht enzovoort, heeft het koninkrijk opgericht en wat het maar was. En hij doet dat via Jezus van Nazareth, die dus sindsdien Jehovah is. En de naam heeft boven alle naam. En ik zeg het ook wel eens wat plastischer, maar veel verder kan ik ook niet gaan daarin. Ik denk dat de Heer Jezus helemaal geen herinnering had toen hij op aarde was aan Abraham. Maar de Heer Jezus zei wel, Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geworden. Heb je die nog? Maar dat hij nu herinneringen heeft aan Abraham, dat hij bij de tent van Abraham was, waar het nog was, ergens voor in Genesis, ja, ongetwijfeld. Alleen toen hij bij Abraham was, had hij nog niet die littekens in zijn handen. En als er later gevraagd zal worden, hoe komt u toch aan die littekens? Want het zal gevraagd worden. Dus Zacharia 13, dan zegt hij, dat is mij aangedaan in het huis van mijn liefhebber. Want de Joden weten precies wie dat is, hoor. Dat is het huis van Abraham, ja. Isaac, Jacob. En zo verder. Hè. Kortom, gij zult opstaan, slaat op de Heer, dat wil zeggen op Jehovah, maar het wordt hier gezegd door Jezus. Maar die twee komen bij elkaar in de opstanding. Dat probeer ik uit te leggen. Zal ik u nog eens iets moeilijks voorhouden dan? Of gaat er een moeite door, hoor. In Daniel, hoofdstuk 7. Krijgen we eerst een visioen van die vier dieren, of hoe het maar heet. Voorstellende achtereenvolgende wereldrijken tot op het Messiaanse Rijk aan toe. Maar daar hebben we het niet over. Maar we komen terecht bij dat antichristelijke Rijk in vers 8... in de uiteenzetting, waar dat antichristelijke rijk, om zo te zeggen, wordt voorgesteld door een hoorn, dat staat altijd voor macht, voor koningschap, die ook nog een mond had, die grote dingen sprak. Dat is het thema dat vele malen herhaald wordt in Daniel en later in Openbaring, in elk geval. Dan weet je waar je bent. Er zijn grote dingen spreken tegen de Allerhoogste en zo. En dan staat er vervolgens dat Daniel zegt, dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonk en deszelfs raderen een brandend vuur. Dus een beeld van God zelf uiteraard. Hè? Die dan dat koninkrijk Gods, zijn koninkrijk dus, op aarde zou vestigen en dat antichristelijke rijk een kopje of wat zou kleiner maken. Een tien tenen kleiner, ja, oké. Okay. En een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. In Hebreeën staat dat wij daaraan toegevoegd zijn. Want het gaat over de gemeente ook. Hè? Die troon en meervoud, dat staat op de gemeente, dat weet u toch, hè. En die vele tienduizenden engelen waaraan wij zijn toegevoegd, dat is de gemeente, dat Hebreeën 12, maar dat maar even terzijde. En het gericht zette zich, dat is ook de gemeente trouwens, het gericht. De rechtbank ging zitten, dat is nog altijd een plechtig moment, officieel. En de boeken werden geopend, dan weet je dat het, dat gaat over het oordeel. En toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven van het vuur, om van het vuur verbrand te worden. Aangaande trouwens ook de overige dieren, koninkrijken, rijken. Men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat laatste betekent dat die voorgaande wereldrijken niet maar afgezonderde rijken geweest zijn met een begin en een eind, maar dat ze eigenlijk allemaal in elkaar als een en hetzelfde beginsel doorbestaan. En dat komt omdat die rijken allemaal bij elkaar de eeuwen door geregeerd zijn door Satan zelf. Het is dus toch één rijk. En dat is die antichrist, dat weet u, hè. Vandaar dat in Daniël 2 dat niet maar die 10 tenen vermalen worden onder die steen zonder handen afgehouden, maar het hele beeld. En ook die 10 tenen heette trouwens Babel, net als het hoofd. Staat hier allemaal netjes hoor. En dan staat een: verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam één met de wolken des hemels. Nou ja, wie zou er nou komen met de wolken des hemels? Dat weten we allemaal, toch? Als eens mensen zoon staat er. Maar dat is gewoon de term zoon des mensen, hoor. Want wie zou er komen met de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid? De zoon des mensen. Matthäus 25 bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Staat er precies zo. Met zijn vele duizenden, wat het maar was. Hè? Ja. Er kwam een met de wolken des hemels, als zoon des mensen. Ik heb ik u wel eens verteld, waarschijnlijk de Joden beweren dan ook dat de term zoon des mensen een messiaanse term is en afkomstig is uit Daniël 7. Het is maar wat je het eerste leest, want in onze Bijbels komt het eerst voor in Psalm 8. Wie is die zoon des mensen dat gij zijn er gedenkt? Enzovoorts. Maar zoon des mensen, de Messias, de Heer Jezus Christus, weten wij. En er staat een over die mensenzoon, die kwam uit de wolken des hemels. En hij kwam tot de oude van dagen. Kortom, zij deden hem voor dezelfde naderen. Waar. Ze komen bij elkaar dus, hè? Die zoon des mensen, van die wolken des hemels. En die wordt gebracht bij, wordt gesteld tegenover of bij de oude van dagen. En daarna staat er, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. En daar kan je nog net uit opmaken dat die zoon des mensen ontvangt van die oude van dagen de heerschappij, de eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden, en zijn heerschappij zijn eeuwige heerlijkheid. Zo staat het tenminste in Johannes 5, die heb ik ook al eens eerder met u gelezen. De vader heeft alle oordeel aan de zoon gegeven, omdat die de zoon des mensen is. Zoon van God en zoon des mensen. Maar in essentie wat je hier tegenkomt is niet maar dat er hier twee personen onafhankelijk van elkaar zijn en tegenover elkaar gesteld worden hier. Want er staat uitdrukkelijk, zij deden hem voor dezelfde naderen. Het drukt juist het tegenovergestelde uit, niet het verschil, maar de overeenkomst. Ik bedoel dit. Die zoon des mensen die ontvangt deze dingen omdat hij het beeld Gods is. En andersom stond het in Johannes. Hij is zoon van God en dus beelddrager Gods. En hij krijgt die dingen omdat hij ook de zoon des mensen is, want het was aan die zoon des mensen beloofd. Maar je kan het ook andersom zeggen en dat is wat hier gebeurt. Kortom, het was Jezus van Nazareth in zijn vernedering hier op aarde. Maar als hij straks komt op de wolken des hemels, verschijnt hij in zijn hoedanigheid van oude vandaag. Of moeten we het daar ook nog over hebben? Eer Abraham was, ben ik. Hoe oud is de Heer Jezus? Ik vroeg niet, hoe lang draagt hij de naam Jezus al? Precies, maar daar komen we nog op, want er staat verderop in die psalm. Over de betrokken, dat staat ook in de officiële leerstukken vervolgens over de drie-eenheid. De betrokkenheid van de Vader en de Zoon en de Geest bij het scheppingswerk. Want men heeft teksten waar dat staat. Punt is alleen dat men de verkeerde voorstelling heeft dan bij de begrippen Vader en Zoon. Men begrijpt de dingen niet, maar misschien hebben we het daar nog over. Maar mijn punt is gewoon dit, dat Jehovah als is weer wat van zich laat horen, na dat zwijgen van oud-testamentische tijd, waarin hij wel zegt, ik zal doen, maar hij deed niks. Dat als hij dan gaat doen wat hij beloofd heeft, kortom, als de beloften Gods vervuld gaan worden, dan zegt Paulus en ook Petrus, dat gebeurt sinds en op grond van de opstanding van Christus. Maar het hele punt is dat die Heer die van oudsher beloofd heeft, zich manifesteert in, dat wil zeggen zich identificeert met de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet als twee onderscheidelijke wezens, maar als één en dezelfde. Met verschillende functies. Hebben jullie dat nog? Dat is toch niet zo moeilijk uit te leggen, dit soort dingen. Het zijn twee verschillende. We hebben een koning gehad hier in Nederland. Die was groothertog van Luxemburg. He? Er zijn wel twee verschillende functies. Maar het was wel één en dezelfde man. We spreken over een personele eenheid. He? Binnen het Rijk. Dezelfde persoon. Eigenlijk is het woord persoon dan niet eens op zijn plek. Want het zijn dan toch twee personen. In één en hetzelfde wezen. Maar goed, dat is de positie van de Heer Jezus sowieso. Maar nu in verband met zijn aardse erfenis, om zo te zeggen, die hij heeft opgedaan sinds en op grond van zijn menswording, en daarna die hij heeft opgedaan op grond van zijn lijden en dood, op grond van zijn volbrachte werk hier op aarde, en dus als mens. En aan de andere kant wordt hij geïdentificeerd God zich met die mens. Maar nogmaals, dat is pas in zijn opstanding. Je kunt het heus niet anders in je Bijbel vinden. En ik bedoel dat niet te zeggen als een fait accompli, als zo van is, zo is het nou een keer. Maar als u dat niet begrijpt, om u aan te moedigen, zoek het dan eens op in de Bijbel. Hè? In plaats van altijd maar diezelfde dingen na te praten over de Godmens hier op aarde. Dat staat niet in de Bijbel. Heeft men bedacht. En met terugwerkende kracht heeft men van de mens Jezus op aarde God gemaakt. En dat is ten onrechte. Met terugwerkende kracht is die mens God. Sinds zijn opstanding. Sinds die knip op de neus weg is. Sinds hij de herinnering heeft, om zo te zeggen, en de ervaring van Jehovah. Gevoegd bij zijn ervaring als mens. Zo leert de Bijbel dat. En of je er wat bij kunt voorstellen, ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat je eraan wennen moet. Maar ik wil wel even zeggen dat iedereen weet dat je bij de traditionele drie-eenheidsleer sowieso niks kunt voorstellen. Behalve een plaatje. Drie tronen, van links naar rechts. En dan drie. En dat is het dan. En de eerste verklaring die je krijgt is altijd dat het niet te verklaren is, dat het niet te begrijpen is, niet uit te leggen is. Dan zeg ik, nou, dit wat ik u vertel, dat is wel te verklaren en uit te leggen. Je moet er alleen even aan wennen hoe dat is. Maar zo spreekt de Bijbel erover. Maar dan ga je echt niet mee de mist in of zo. Dat levert je altijd gewoon een heldere betekenis van die schriftplaatsen op. Het is Jezus die bidt tot de Heer hier in vers 13 en zegt, maar gij Heere zult opstaan. Ja, in hem. En daarmee actief worden. En dus hij zou opstaan. En waarom nou niet? Tenslotte zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, omdat wij leden van zijn lichaam zijn. Mag dan ook moeilijk zijn, maar dat is toch algemeen, onder ons in elk geval, geaccepteerde Bijbelse waarheid. Zie? Maar Jezus is gezegend met elke geestelijke zegening in Jehovah. En zeker in de hemel. Wat bedoel je nog? En dat moet, want Jehovah en Christus worden met elkaar geïdentificeerd als dezelfde. En anders dan kan er niet in het Oude Testament staan: ik ben Jehovah, buiten mij is er niemand. Want dan moet er buiten hem altijd nog Jezus zijn ook. Het is meteen het einde van die drie-eenheidsleer dus. Hè? Nou ja, of van het begrip ervan. Maar ik zei u geloof ik, ik zal u jullie wel enige schriftplaatsen laten zien. Ga ik doen. Jesaja 41. Waar staat in vers 4, wie heeft dit gewrocht, dat wil zeggen wie heeft gedaan, gewerkt. Wie heeft gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen. Ik, de Heere, heeft dit gedaan. Die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. Dat wil zeggen, hij is de eerste en de laatste en onderweg is hij niet veranderd. Hij is zichzelf dezelfde. Oké, okay. Ja, vind ik iets zwakker. Hij is zichzelf gebleven. Daarbuiten is dus niks. En dit wordt herhaald. Oh, er staat er denk ik wel bij, toch? In 43 vers 10, klopt het? Ja. Nou ja, 43 vers 10 dan. Gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Ik ben Jehovah en er is geen heiland buiten, without, behalve mij. Is er maar één. En als je dan toch het woord zoon in verband met de Godheid wil gebruiken, dan staat het woord zoon voor God zoals hij zich openbaart. En hij doet dat onder de naam Jehovah. Een nog kortere formulering heb ik ook. De Joden zeggen, onze God heeft geen zoon. Mijn kortste reactie is, dat klopt. Want hij is de zoon. Die Jehovah is de zoon. Is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar hier staat het duidelijke: ik ben de Heer, is geen heiland behalve mij. En dan hebben wij nog hoofdstuk 44, we zijn hier nou toch. Daar staat het weer in vers 6. Zo zegt de Heer, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere Zebaot, de Heere der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij, behalve mij, is er geen God. Maar zo gaat het nog even verder. Het wordt gedemonstreerd namelijk aan de hand van de geschiedenis. Maar ik laat het erbij. Ik noem alleen nog even Jesaja 48, omdat het toch vlak in de buurt ligt. Vers 12. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste, ook heeft mijn hand de aarde gegrond en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten, enzovoort. En het vervolg daarop van heel die gedachtegang vinden wij daarna in Openbaring 1, vers 17... waar staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef en ik ben dood geweest. Dan gaat het dus over de Heer Jezus. En die zegt, ik ben de eerste en de laatste. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is opgestaan. De Heer zou opstaan, lazen wij in Psalm 102. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Enzovoorts. Maar ja, het stond al in vers 8, hè. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En hij heet inderdaad Jezus Christus, want het staat in de voorgaande verse. En het gaat over degene die zal komen met de wolken, dat is in vers 7 van Openbaring 1. En die tekst uit Daniël, die we zo straks lazen, die wordt hier min of meer gekopieerd, hè? In vers 13. In het midden van de zeven kandelaren zag ik één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed, enzovoort. Ik kan niet missen. Dat wil zeggen, de opgewekte, onthoud vooral, de opgewekte Jezus wordt geïdentificeerd als Jehovah. Dat wil zeggen, toen hij opstond uit de dood, kwam er een heel bewustzijn bij hem in. En sindsdien is hij het lichaam, het uitgedrukte beeld waarvan God zich bedient. En dus met recht een mens die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Of gewoon die Adam, die tweede Adam dan, die laatste mens, die beeld Gods is. En buiten hem is niks. Geen ander. Nou, daar gaat het dus maar om. Maar het is een tijd geweest, maar zo staat het in Openbaring ook, dat we ze juist lazen. Het is een tijd geweest waarin hij in vernedering was, waarin hij zijn godheid, zich van zijn godheid had ontledigd. Want dat zijn letterlijk de termen uit Filippenzen 2. Waarin hij vernederd was, gestaltenis van de mensen, van een dienstknecht had aangenomen en hij is zelfs dood geweest. Nou ja, maar hij stond op uit de dood en hij is dezelfde als Jehovah. Dus met terugwerkende kracht, hij is God. Maar in zijn omwandeling op aarde vind je de grote uitzondering. Dat is die korte tijd, een weinig, waarin hij beneden de engelen gesteld was. Maar dat is Hebreeën 2, maar daar komen we straks nog terecht. Maar we gaan nu eerst pauzeren. Bij vers 14 waren wij al. Gij zult opstaan. Namelijk, Jehovah zal opstaan. Maar impliciet, de Heer Jezus zou dus opstaan. Daarmee. En daarmee zouden de beloften, oudtestamentische beloften, in vervulling gaan zoals in het Nieuwe Testament gepredikt wordt. Gij zult opstaan, namelijk gij zult u ontfermen, rugama, u kent de term uit Hosea. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Het herstel dus van Jeruzalem, daarmee ben je inderdaad aan het einde van de 7e week van Daniël. En wat er verder volgt. De bestemde tijd is gekomen, want uw knechten hebben in wal gevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dat betekent dat Jeruzalem verwoest is. Maar ja, als de opgestane Heer officieel aan Jeruzalem verschijnt, dan is dat in de toekomst nog, hè? Dat moet nog gebeuren. Dat is pas het eind van de 70e week van Daniël. En dat is de gelegenheid waarbij Jeruzalem voor de laatste keer verwoest wordt. Dan liggen daar die stenen. En er is daar dat gruis. En dan lees ik gewoon verder. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Want daar komt het op neer, vanaf dat moment wordt het koninkrijk van Christus gebouwd met dit resultaat uit vers 16. En dat is dus als de Heere, vers 17, Sion zal opgebouwd hebben en zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Want het herstel, de wederopbouw van Sion of van Jeruzalem, vindt inderdaad plaats na de 70e week van Daniël, vanaf dat moment. Als de Heere namelijk, vers 18, zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun liederen gebed. De Heere zal namelijk gehoor geven aan het gebed van Israël, iets smaller het Joodse volk, want officieel zal dat aan het eind van de 70e week de naam des Heren aanroepen. En ik vertel daarbij altijd hetzelfde verhaal. Zij roepen de naam des Heren aan, want zo heet het. Dat is de uitdrukking ervoor. Uit Joël 2, maar in het Nieuwe Testament enige malen aangehaald. Die Heren verschijnt dan ook. Maar daarna vragen ze aan hem, maar wat zijn toch die littekenen in uw handen? Dus, dit was Zacharië 14 en nu 13. Wat zijn toch die littekenen in uw handen? Dan zal blijken dat hij is Jezus van Nazareth. Maar het is de Heere. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? In die beide hoedanigheden, om zo te zeggen. Maar de Heer zal een gebed verhoren. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. Ik denk dat het gewoon slaat op het Nieuwe Testament, dat nog geschreven zal worden, ooit, veel later. Van na de opstanding van Christus, uiteraard. Daarom heet het ook het Nieuwe Testament, omdat boeken geschreven zijn in nieuwtestamentische tijd. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. Dan heb je het over een wedergeboren Israël. En het begin daarvan is uiteraard de gemeente, maakt daar deel van uit. Maar dat volk zal de Heere loven. Als dat volk uit zijn graven zal opgebracht zijn, want dat zijn zo van die uitdrukkingen die gebracht zijn, die gebruikt worden, impliceren dat Israël dood is, maar alsnog tot leven zal komen. Het is de wedergeboorte van het volk als zodanig. Daarna zal het de Heere loven, dat is de roeping trouwens van Israël, altijd geweest, maar die zal dan vervuld worden. En dat is omdat hij de Heer uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heer uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben. Ik vind aardige uitdrukkingen, omdat ze mij herinneren aan Genesis hoofdstuk 11. Dat is de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Waar zoiets staat, hè, dat de Heer dat eens bekeek. Uit de hemel bekeek hij het en toen daalde hij neder en zei, net als de mensen, zei: kom aan, laat ons. Enzovoorts. Hè. Ja. Dat was over het begin van Babel. En hier zijn we bij het eind van Babel. Niet het oordeel over de toren in de tijd, maar het oordeel over Babel als de naam voor het antichristelijke rijk uiteraard, hè. Samenhangend met om het zuchten der gevangenen te horen. De ballingen, een verstrooid Israël, een Israël in ballingschap. Om los te maken, te bevrijden dus, de kinderen des doods. Om ze dus te verlossen van de banden des doods, om ze levend te maken. Dat wil zeggen om het volk inderdaad uit zijn graven te doen opkomen, zoals geformuleerd in Ezechiël 37. Opdat men de naam des Heren vertellen te Sion, want de wedergeboorte en de redding van Israël heeft tot doel dat Israël alsnog de functie zou vervullen waartoe het oorspronkelijk was uitverkoren. Het wordt ook op ons van toepassing gebracht, namelijk een uitverkoren volk om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar hier staat opdat men de naam des Heren vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heren te dienen. Want de gehele mensheid zal verzameld worden in dat koninkrijk van Christus. Nou ja, de schapen. En de bokken worden eruit verwijderd. Weet u nog, dat is Matthäus 25. Oordeel over de volkeren. Maar als dat gebeurd is, dan heb je inderdaad alle koninkrijken der aarde onderworpen aan de High King. Dat is de Engelse term, maar de Bijbelse term is de koning der koningen. Dat is het einddoel. Maar het is het resultaat van, dat wil zeggen, het is nadat gebeurd is, wat in de volgende verse opnieuw wordt aangehaald. Even dan maar. Hij heeft mijn kracht op de weg ter nedergedrukt. Op de weg, onderweg. Dat was toen hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was. Mijn dagen heeft hij verkort. De Heer werd inderdaad niet oud. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Dat was het eigenlijk wel, want wie sterk is, wordt 70. Ik heb nog 4 maanden. Wie sterk is, wordt 70, maar de Heer kwam halverwege, dat weet u, hè. En maar er staat toch ineens in, door uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen, de jaren van Jehovah. Weer aansluitend dus bij vers 13. Of terugkomend op vers 13. Neem mij niet weg. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voortijds de aarde gegrond. En let op dat het officieel woorden zijn dus van de Heer Jezus. Gericht tot de Heere, tot Jehovah. Gij hebt voormaals de aarde gegrond. Dat was dan toch duizenden jaren voordat de Heer Jezus geboren werd. En die zegt, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, dat wil zeggen die oude schepping zou vergaan. Dat is wat Petrus beschrijft in een paar woorden in 2 Petrus 3. Brandende, versmelten en hoe het maar heet, hè. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven en zij allen zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen, in de zin ook van vervangen. Gij zult ze veranderen als een gewaad, als een kleed. En zij zullen veranderd zijn of vervangen zijn. Als u zich afvraagt waar Petrus het vandaan heeft dat God een nieuwe schepping zal maken, dan heb je niet alleen Jesaja 65 en 66, waar de term nieuwe hemelen en nieuwe aarde gebruikt wordt, in het Oude Testament dus, maar je hebt ook dit soort schriftplaatsen. Gij zult ze veranderen als een gewaad, waarbij de schepping beschouwd wordt als een kleed waarin God zich hult. Of als een schepping die God omvangt, als een kleed, ja. Maar die zullen vervangen worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren nog een keer zullen niet geëindigd worden. En het aardige van deze woorden is dat ze hier gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En hij spreekt tot en over Jehovah. En in het Nieuwe Testament worden ze aangehaald. En dan gaan ze... worden ze gezegd tot de zoon. Ik blijf veilig, want dat is wat er letterlijk staat namelijk. En die is wel aardig, die zoek ik dus nu echt wel op. Dat is Hebreeën hoofdstuk 1. Dat uitgebreid ingaat op de tegenwoordige positie van de Heer Jezus. Van wie gezegd wordt dat hij is, vers 3... het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat hij is het uitgedrukte, naar buiten toe uitgedrukt, uitgedrukte beeld van Gods wezen, van zijn zelfstandigheid, is ook mooi hoor, goede term. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht, zijn er krachtstaten, maar het is dan de kracht Gods, dat woord namelijk. Hij geeft daar uitvoering aan, betekent dat, hè? Aan het woord van God. En over die Christus, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid, staat dat hij, einde van het vers, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Die is ontleend aan Psalm 110, vers 1, zoals zo dikwijls, zit aan mijn rechterhand. Wordt daar gezegd, tot mijn heren, zei David. En dat is weer zo, en dan komt de tussenzin alsnog, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Dat wil zeggen, er staat uitdrukkelijk dat het is na zijn opstanding. Nou ja, na zijn lijden en dood. Dus. Hè? Want sindsdien is hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En sindsdien is zij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hetzelfde staat met een paar andere woorden ook in de toespraak van Petrus in Handelingen 2. God heeft hem uit de dood opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Maar ja, dat lees je ook in Efeze 1 en noemt u maar op, hè? Ja. In die positie is hij zoveel treffelijker, beter, treffelijker, hoger, uitnemender geworden dan de engelen, implicerend dat hij ooit minder dan de engelen was. Dat staat er ook, hè. Bovendien, de engelen werden door God uitgezonden om hem te dienen. Maar hij was niet de baas van de engelen toen hij op aarde was. Nee. Maar hij is treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Nou, een naam hoger dan de engelen is de naam Jehovah. Maar ik heb er nog één. Die doet er nou niet toe, maar ik vind het leuk om even te zeggen. We hebben er nog één, uit het Oude Testament. Een naam uitdrukkelijk boven de engelen. Ik hoor het niet, maar mijn oren zijn ook niet meer zo best, hoor. Michael. Wie was Michael? Antwoord, Michael was boven de engelen. Dat is ongeveer het enige wat we van hem weten. Toch als aartsengel. Nee, niet boven zichzelf. Maar hij was een engel, hij wordt als engel genoemd. Als boodschapper van het woord Gods, dus een engel. Maar hij was aarts eerste engel en dus boven de engelen. Ik beschouw Michael dus ook als een naam voor de Messias. Daar heb ik nog wel een paar meer redenen voor. Maar hier vind je er ook een dus, hè? Ja. Hij heeft uitnemende naam boven hen geërfd. Dat het de naam van Jehovah is die de apostel hier in gedachten heeft. Ja, dat is inderdaad zo. Want, en dan komen er uitspraken uit de schrift om dat aan te tonen dat de Messias inderdaad een naam heeft boven de engelen. U begrijpt dat die opzomming niet compleet kan zijn, ook maar bij benadering. Maar we krijgen een paar schriftplaatsen. Bijvoorbeeld, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarmee dus gezegd wordt dat dit een uitspraak is over de Heer Jezus. Het was het Psalm 2, dat weet u natuurlijk langzamerhand uit het hoofd. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wanneer dat heden was, mogen het meteen hier ook uit het verband blijken. Toen hij opstond uit de dood en de naam erfde boven de engelen. Toch? In zijn opstanding. Nou ja, het staat letterlijk in Handelingen 13 dat dat zo is. Maar je kunt het hier ook lezen dus, hè. En wederom, dat wil zeggen nog een tekst, want dat is wat wederom betekent. Er komt er nu nog een. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Die is uit 2 Samuel 7, met betrekking tot het Davidische koningshuis. En er komt er nog een wederom, maar dat wederom is een beetje ingebakken in een zin, helaas. Zodat je de betekenis kwijtraakt. Want nou staat er, als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Maar de eerstgeborene wordt niet wederom ingebracht in de wereld. Die wordt heus maar één keer ingebracht in de wereld. Maar het wederom wil zeggen, hier heb ik er nog één voor u. Huh? Ja. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Het schijnt niet een letterlijk citaat te zijn, maar een algemene aanhaling zo uit het Oude Testament. Ga er ook maar niet verder op in. En dan nog een keer. En tot de engelen, zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Ontleend aan Psalm 104, daar komen we binnenkort dan wel weer. Maar tot de zoon, zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. dat is Psalm 45, die hebben we ook al eens eerder aangehaald. Wordt gezegd tot de Zoon, maar het is de Messias natuurlijk. En dan komen we bij vers 10. Nou wordt het woordje wederom weggelaten inmiddels. Nu staat er gewoon en dubbele punt. Komt er nog één. En deze is dus inderdaad uit Psalm 102. Vanaf vers 26 inderdaad. Maar hier Hebreeën 2 vers 10. Gij heren, let op hoe het staat. Hè? Tot de Zoon ging het. Hè? Tot de Zoon zegt hij. Dat was vers 8. En dan vers 10. En, dat wil zeggen, tot de Zoon zegt hij ook. Gij heren. Daar staat natuurlijk Kyrios. In het Grieks. In het Hebreeuws staat er helemaal niks. Daar staat gewoon gij. In Psalm 102 vers 26. Gij hebt voormaals de aarde gegrond. Dus dat woord Heere wordt hier als toelichting ingevoegd. Ja, door de apostel, denk ik. Uiteraard. Maar in Psalm 102 is zonder meer duidelijk dat deze woorden gesproken worden tot Jehovah. En hier heet het, het wordt gezegd tot de Zoon. Met toegevoegd, gij Heere. En binnen Hebreeën slaat dat dus terug. Nee, laat ik het anders zeggen. Binnen Hebreeën 1 geeft het antwoord op de vraag. Welke uitnemende naam is dat dan boven de engelen? Die uit vers 4. En hier vind je hem dus, gij Heere. Gij, tot de Zoon wordt gezegd, gij Heer hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Maar de aardigheid is dat het woorden zijn uit Psalm 2 die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. En hier in Hebreeën 1 worden ze aangehaald en wordt gewoon expliciet gezegd, het wordt gezegd tot de Heer Jezus. Tot de Heer Jezus. En dat komt omdat Jezus inderdaad inmiddels de Heer is. En dat Jezus deel heeft aan de hoedanigheden van Jehovah, die in de beginnen de aarde gegrond heeft en de hemelen zijn het werk zijner handen en wat het maar was allemaal. En als dat niet zo is, dan wil ik wel graag horen hoe het werkelijk in elkaar steekt dan. Hoe het dan anders zou moeten zijn. Toch? Verklaar ze dan maar eens. Nou, weet ik wel, theologen hebben daar helemaal geen probleem mee, hoor. Die zeggen gewoon, ja, hier worden woorden uit de psalm aangehaald en ze worden hier toegepast op Christus, maar het is niet zo dat ze in de psalm ook al op Christus van toepassing zijn. En zo, dat soort redeneringen hebben ze dan, hè. Dat heet gewoon plagiaat in andere kringen. Maar in de theologie is dat zeer gebruikelijk. Je moet toch je teksten hebben voor de diverse gelegenheden om je theorieën te onderbouwen. En in ieder geval voor bruiloften en partijen. Ze gaan er heel gemakkelijk mee om. Maar ja, dat doen wij niet. Omdat we denken dat en geloven geaccepteerd hebben dat de Bijbel het woord van God is. En serieus genomen zou moeten worden. Ik zei dus dat zij de Bijbel niet serieus nemen. Mocht u dat ontgaan zijn, zeg ik dat wel even in een voetnootje erbij. Maar dat is hoe het zit, hè. Maar inderdaad, als je die dingen begrijpt, dan begrijp je die psalm ook beter, hè. De Heer Jezus spreekt en heeft het over Jehovah, die God die van de beginnen was, die hemel en aarde gemaakt heeft, enzovoorts. En wat uitgedrukt wordt, is dat die positie van Jehovah, dat was de positie van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, voordat hij zich ontledigde met de woorden uit Filippenzen. En dat zou zijn positie zijn na zijn opstanding. En daar moet de Heer dus uit geleefd hebben. Ik bedoel, Jezus, voor alle duidelijkheid zeg ik het zonder titel. Dan moet Jezus uitgeleefd hebben, uit dat bewustzijn. Dat is iets wat hij geloof moet hebben. En daarop moet hebben vertrouwd, ondanks alles. Ondanks dat wellicht alles, of misschien een heleboel, in hem als mens zich daartegen verzette. Nou ja, de Bijbelse boodschap is niet naar de mens. Dus, en om nou te denken dat je door je dood heen zaligheid verwerft en dat soort dingen, ja, dan moet je toch wel een groot geloof hebben. Maar ja, dat is de essentie van geloof zoals de Bijbel het zegt. Dat is de essentie van het geloof van Abraham. Staat erbij allemaal in de Bijbel. Dus ja, daar gaat het dus om, hè. En dat wordt uitgedrukt in zo'n gebed. En dat wordt ook uitgedrukt in de plotselinge overgangen die je hier in Psalm 102 tegenkomt, maar in veel andere psalmen ook, hè. Ineens is het een ander perspectief. Ineens wordt gesproken vanuit een andere achtergrond. En dan zeggen we, ja, gemakshalve zeggen we dan, ja, hier spreekt de vader en hier spreekt dan weer de zoon enzovoorts. En die afwisseling en zo. Maar ja, dat is waarschijnlijk zo. Maar de essentie is niet dat het om twee verschillende dingen gaat. Hè. Waar het over gaat is dat dat juist bij elkaar hoort en samenkomt in één en dezelfde. En vandaar die vreemde afwisseling die je dan vindt, ook in deze psalm. Ik lees hem even verder in Hebreeën 1. Gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen, hemel en aarde, zullen als een kleed, als een gewaad, lazen wij, als een kleed. Dat is niet een vloerkleed, maar een kledingstuk, hè. Als een kleed verouderen. Je moet eraan wennen dat de schepping beschouwd wordt als een kleed waarin God zich kleedt, waarin God zich uitdrukt, zich vertoont. En bovendien wordt het beschreven als een vervuild kleed. Soms ook als een versleten kleed. Met als vervolg erop het vervuilde kleed zal gereinigd worden. Of het versleten kleed zal vervangen worden. Het zijn beelden. En ze gaan beide op. Want uiteindelijk is er een nieuwe aarde, gereinigd en wel. En of het dezelfde is, nou, het is de aarde. Is hij dan vervangen? Ja, je kunt ook zeggen, hij is gereinigd. Maar hij wordt gereinigd door te vervangen. De Heer doet een schoon kleed aan. Dan is hij gereinigd. Er komt ook in tot uitdrukking dat het niet maar een werk is op afstand waar God zich dan mee bezighoudt. Maar het betreft hemzelf. En dat is ook de essentie van de heilsgeschiedenis. Het gaat niet om dat kleed als zodanig, het gaat om God zelf. En dat kleed maakt onderdeel uit van wie hij is op een of andere manier. En ik zeg niet zulke heel vreemde dingen, omdat de gedachte dat God is overal in de schepping en in de materie is toch een wijdverbreide gedachte. Men zegt dat is pantheïsme en dan zegt men dus dan is het onbijbels. Maar je leert aan de andere kant in het orthodoxe christendom wel degelijk weer over de alomtegenwoordigheid van God. En over het idee dat die geest van God overal in is. En houd dat eens maar eens, onderscheid dat dan maar eens van de leer van het pantheïsme. Dat wordt dan toch al heel moeilijk. Nee, er is wel verschil. Het punt is namelijk dat in pantheïsme wordt de schepping geëerd alsof die schepping God is. En dat is het dan. Maar dat is niet bijbels uiteraard. Maar dat het deel uitmaakt op een of andere wijze van de Godheid, dat is wel bijbels. Met andere woorden, het werk dat God doet, het verzoeningswerk in het algemeen, is wel degelijk theocentrisch, dat wil zeggen, het is op hem gericht en het is tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid, of hoe je dat maar noemen moet. En de schepping maakt daar onderdeel van uit. Nou goed, vers 12, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen en zij zullen veranderd, zij zullen vervangen worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Waarna in Hebreeën 1, vers 13 nog volgt. En tot welk der engelen heeft hij ooit gezegd? Met andere woorden, het is gezegd aan de Zoon, nog steeds, hè? Met name aan de Heer Jezus dus. Zit aan mijn rechterhand totdat of opdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dat is Psalm 110. En wat die engelen betreft, die zijn gedienstig. Die zijn dienstbaar. Dat wil zeggen, die zijn ondergeschikt. Zo heet dat. We hebben een dienende functie. Maar de Heer Jezus Christus is boven de engelen gesteld. De positie hoger dan de engelen. Dat is de positie van God zelf, feitelijk. Daarom draagt hij ook de naam van de Godheid. En wordt hij gezien op de troon van God bij gelegenheid. Nou ja, in Openbaring 4 en 5 bijvoorbeeld. Of in Jesaja 6 vers 1 mag ook, maar dat is dan avant la lettre. Is vooruitgrijpend op zijn opstanding. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. Ook aardig, hè? Jesaja 6 vers 1. Ik zag de Heere op een, Jehovah, op een hoge en verheven troon. En Johannes zegt ervan, haalt het vers aan, in Johannes 12, en zegt dat Jesaja dat sprak toen hij de heerlijkheid van de Messias, van Christus, zag. Staat er gewoon bij. Maar in Jesaja heet hij Jehovah, in dat visioen uiteraard. En Johannes verklaart het en zegt, het gaat om de heiland zelf. En zo is het maar net. Maar het is die positie die hij ontvangen heeft nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Terugkijkend dus, retrospectief, dat is een plechtige term voor, zodat u ziet dat ik het ook niet bedenk. Retrospectief, terugkijkend, kun je over de Heer Jezus inderdaad zeggen dat hij betrokken was bij het scheppingswerk, dat het werk is van zijn handen. Want hij is immers het beeld Gods. De uitdrukking van het wezen Gods. En daarmee is hij het woord Gods, want God drukt zich uit in woord. Of daarmee is hij het werk Gods zelfs, want God drukt zich uit in zijn werken. En moeilijker mag hij niet zijn. Maar in zijn omwandeling op aarde was hij daarvan losgemaakt op een of andere wijze. Ja, hoe dat werkt, dat jongen, mensen, dat vraag me dat niet, dat weet ik niet. Maar het staat in de Bijbel, dus ik houd het daarop, hè. Wij vieren straks kerstfeest, misschien niet, maar we worden er dan toch in ieder geval bij bepaald, nietwaar? Over de geboorte van de Heer Jezus. Maar ja, als hij altijd diezelfde was in die hoedanigheid, wat valt er dan te vieren? Hoezo werd hij geboren? Hij was van eeuwigheid, staat er dan in het een of andere formulier. Formulier met een hoofdletter. Nee, niet de Bijbel, maar die andere formulier. Hij was van eeuwigheid, enzovoort. En men kan het redelijk bewijzen. Maar ja, toen was hij niet de Messias. Ook niet het zaad van David, ook niet de zoon des mensen. En hij droeg ook niet de naam Jezus. Dus hij moest eerst mens worden, zoon des mensen, mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dat is gebeurd in zijn geboorte hier op aarde. Maar toen was hij geen God. Ik weet wel, we zijn de vorige keer ook even snel mee geëindigd. Doet nu even snel weer, precies zo snel. Men heeft het dan over de uitdrukking, hij was God geopenbaard in het vlees. Maar ik zeg met grote nadruk, dat staat niet in de Bijbel. Als het er wel bij staat, moet u het woordje God doorstrepen in de Statenvertaling. Want het staat er niet in 1 Timotheus 3. Het laatste vers ongeveer. Dat gaat over de verborgenheid. Lees het maar na. Die is dit, is dat, is zus, is zo, is geopenbaard in het vlees, enzovoorts. Dat die dingen, die verborgenheid, gekoppeld wordt aan, geassocieerd wordt met de persoon en het werk van de heiland als zodanig. Ja, dat is zo. Maar op aarde was hij niet God geopenbaard in het vlees. Sterker nog, wij lezen dat hij geen gedaante had, nog heerlijkheid. Hoezo God geopenbaard in het vlees? Zelfs niet God verborgen in het vlees. Zelfs dat niet. En voor zover hij zijn heerlijkheid openbaarde, en God verheerlijkt heeft op de aarde, deed hij dat door de werken die hem door de Vader te doen gegeven waren. Men leest het Johannesevangelie, vooral hoofdstuk 5, maar die citeer ik al vaker. Maar men leest Johannes hoofdstuk 2, de bruiloft te Kana. Dit beginsel, dit eerste teken heeft Jezus gedaan te Kana en daar heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Wel, als je dat deed door zijn tekenen, wilt zeggen dat het niet zijn gewone uiterlijke verschijning was. En dat hij dus niet het uitgedrukte beeld was van Gods wezen of het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij was Jezus van Nazareth. Van goede huizen, kun je rustig zeggen, maar dat was het dan ook. Zie? En voor zover hij heerlijkheid zou hebben, wordt hij uitgedrukt in de tekenen die hij deed. Maar ze grepen vooruit op zijn opstanding en al wat er daarna verder zou volgen. Maar als de verheerlijkte is hij nog nooit verschenen, althans niet aan Jeruzalem, niet officieel aan de wereld. Wel aan petit comité heet dat, bij de discipelen in de opperzaal of zo, bij die twee discipelen langs de weg. En dan was hij weer verdwenen. En een keer aan 500 op eenmaal die voor de gelegenheid een conferentie hadden belegd in Galilea. Ook wel een aardig idee eigenlijk, toch niet? Conferentie hadden we. Doe maar. Boep het alles al duur genoeg. Ja. Goed. Maar daar waren ze besteld, weet u wel. Ze moesten daar verzamelen. Daar verscheen de Heer aan hen enzovoort. Maar aan de wereld is het nog steeds niet gebeurd. En wat hij aan de discipelen, aan de gelovigen in de tijd gedaan heeft, zich vertonen onder gewisse kentekenen, Handelingen 1 vers 3, 4 of zo, dat zal hij in de toekomst alsnog doen, maar dat is in zijn wederkomst. Inclusief de gewisse kentekenen, zijn littekenen namelijk. Prima, hè? Nou ja, dat is open. Ja, ja. Nou ja, die dingen, maar dat is in de toekomst. Dan zal hij verschijnen alsnog als de opgewekte. 2000 jaar, als u mij vraagt, na dato. Ik denk dat de Bijbel dat zo aangeeft. En dan wordt Jehovah aangeroepen, dan verschijnt Jehovah en hij blijkt te zijn Jezus van Nazareth. En voor wat voor het gros van de mensen geldt, en ook het grootste deel van het christendom, als ze ooit Jezus zullen ze zien Jehovah. Komt van de andere kant dan. Dan verschijnt die mens. Maar het is Jehovah zelf en buiten hem is niemand. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarom degene die aanspraak kan maken op goddelijke verering. En dan zal ik nog wat zeggen. Moet ik eigenlijk niet meer doen, want het is hoog tijd. Maar zal ik nog wat zeggen. Er wordt wel eens beweerd dat wij de godheid van Jezus ontkennen. En dat doe ik in de praktijk ook. Dat wil zeggen, gedurende zijn omwandeling op aarde. Maar ik denk dat als je deze dingen verstaat, zoals ik ze geprobeerd heb je voor te houden, dat wij meer dan de lui die in een traditionele drie-eenheid geloven, geloven in de godheid van Jezus. Zij hebben er altijd nog drie op een rijtje staan. Wij hebben er maar één. Jezus, die God is, namelijk, en buiten hem niks, er staan niet nog twee tronen naast, op wat voor wijze dan ook. Omdat hij is, precies zoals de Bijbel het zegt, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het beeld Gods. En nog een ander is, God zei, of Jehovah zei, via Mozes, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Maar God zelf maakte zich een gesneden beeld, vormde zich een beeld. En daar ontstond de gedaante van Jezus van Nazareth. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat we in alle vrijmoedigheid tot u kunnen komen en mogen komen. Omdat u zelf die weg tot God bent. zelf die weg gemaakt hebt, die verse en levende weg. En hoewel het begrip God voor ons onbegrijpelijk is en onzienlijk en onkenbaar, kennen we u niettemin als God en als mens, als onze verlosser, als onze hoge priester, als onze koning der koningen die wij reeds nu mogen dienen. En we danken u te mogen weten dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Uit de macht van de boze, opdat we zouden wandelen in uw licht en waarheid, als eerstelingen van een nieuwe schepping, als eerstgeborenen bovendien, die als eerstgeborenen van nieuwe scheppingen van dat nieuwe verbond deel hebben gekregen aan uw hemelse heerlijkheid. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren dat wij straks met u geopenbaard zullen worden in heerlijkheid als de eerste vruchten van uw arbeid. En als een demonstratie van wat de rijkdom van uw genade vermag aan een zondig mens. Wij danken u daarom dat waar wij onze loopbaan lopen in deze in zichzelf duistere wereld, dat we niettemin ons vertrouwen, ons oog mogen richten op u als onze heiland die ons bent voorgegaan. Die ons de weg naar eeuwige zaligheid geopend hebt en die ons ook gedemonstreerd heeft dat waar wij leven in afhankelijkheid van dat woord Gods, dat we ook deel zullen hebben aan wat in dat woord Gods beloofd wordt aan hen die u lief hebben. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Op grond van wat u beloofd hebt, op grond van de rijkdom van uw genade, met welke u overvloedig bent geweest over ons, zodat wij het uitzicht houden en hebben op die heerlijkheid die zal geopenbaard worden binnen afzienbare tijd. Amen.